honk-tonk folk med. Kan ik anders, ik zing hier voor u. Nooit is de lof meer lang genoeg voor de liefde die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep hier om u. De koning die veel van mij houdt, maakt dat heel mijn hart. Hoog en waar in de zwartste nacht, u redt mij altijd weer. En ik mag met u mee, laat mij niet alleen. Ik zing wat u mij leert. Hoe kan ik anders, ik zing hier voor u. Nooit is de lof meer lang genoeg voor uw liefde die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep hier om u. De koning die veel van mij houdt, maakt dat heel mijn hart. Voor hem zing. Ik zing als ellende komt. Ik zing als ik win. Ik zing als de tegenzin. En zelfs als ik val. Ik zing wat uw hart mij valt. Ik zing wat u helpt. Ik zing. Want u hoort mij heer, als ik roep in gebed. Ja, ik zing, met mijn laatste adem zing. Want ik weet, dat ik straks in de hemel zing. Met heel het hemel kom. Hoe kan ik anders, ik zing heer voor u. Nooit is de lof niet lang genoeg voor uw liefde die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep hier om u. De koning die veel van mij houdt, maakt dat heel mijn hart. Voor hem, hoe kan ik anders, ik kreeg hier voor u. Nooit is de lof niet lang genoeg voor uw liefde die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep hier om u. De koning die veel van mij houdt, maakt dat heel mijn hart voor hem zing.
Goedemorgen. Mooie dag vandaag, dat we hier terug samen kunnen zijn om God te aanbidden. Hoe kan ik anders dan zingen? Heel mooi. Op een bepaald moment beseffen we inderdaad dat we niet anders kunnen dan God danken. We gaan vandaag eventjes door een passage gaan, een passage die Jezus vertelde aan de mensen rondom hem. Ik nodig jullie uit om het samen te lezen. We gaan samen de Bijbel openen. In Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs hoofdstuk 12, vers 30 tot 33. Ik lees het jullie voor. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Als jullie een tijdje christen zijn, een tijdje geloven, dan kan ik me inbeelden dat er een aantal vragen zijn die hiermee te maken hebben, dat je die deze hebt. Je hebt er misschien al over nagedacht. Je leest deze passage. Je hoort over deze zonde tegen de Heilige Geest. Hij vraagt je af om welke zonde dit nu gaat. Misschien vraag je ook af, ja, als je die ene zonde ziet bij iemand anders, of de zonde bij jezelf, misschien vraag je dan af dat dit nu de zonde is tegen de Heilige Geest. Ze hebben het soms ook over de onvergeeflijke zonde. Een gelijkaardige vraag is wanneer je denkt aan Gods goedheid. Je denkt, oké, je hoort dat God goed is, God is machtig, God vergeeft. Maar is er een plaats, is er een mogelijkheid dat God opeens besluit om mij niet te vergeven? Allemaal vragen. En we gaan het vandaag behandelen, we gaan 4 punten behandelen. We gaan kijken naar de zonde in het algemeen. Daarna kijken we naar het eerste ding wat deze passage voortbrengt, dat is het probleem van vergeving. Daarna gaan we kijken naar het tweede punt, dat is de kracht van komen tot inkeer, om dan te komen naar gevaar van religie. Laten we eerst kijken naar de zonde. Jullie kunnen trouwens ook mooi meevolgen op potscherven. De leidraad staat mooi, het is een samenvatting. Dus mocht je eventjes verloren zijn, staat mooi beschreven in potscherven. Maar voordat we dieper gaan in deze passage, moeten we eerst beseffen, wat is zonde? Heel kort. Zonde, dus ten eerste, we weten dat God ons het leven gaf. Dat is de eerste stap. En als God ons het leven gaf, dan betekent dat God ook dat we ook een doel hebben in ons leven. Nu, jullie weten, iets wat een doel heeft, dat betekent dat iets een bedoeling heeft, dat betekent dat er twee manieren zijn van ermee om te gaan. Er is een goede manier om ermee om te gaan, een goede manier om het te gebruiken, of er is een slechte manier om het te gebruiken. En als ons leven een doel heeft, dan is de zonde iets waarvoor wij niet zijn ontworpen. God heeft ons niet zo gemaakt daarvoor. De zonde is iets waarvoor dat we niet gemaakt zijn. En het gevolg is dat zonde schade brengt aan uw eigen leven en aan het leven van mensen rondom u. Het brengt niet enkel schade, die zonde, het zorgt ook voor een scheiding tussen jou en God. En nu gaan we verder gaan in deze passage. Op het moment dat we deze passage lezen, dan denk ik, oké, men heeft hier over de onvergeeflijke zonde, over de zonde tegen de Heilige Geest. En dan ben je altijd geneigd om te vragen, oké, laten we eentjes vlug kijken en wat betekent het? Wat kun je doen dat je zondigt tegen die Heilige Geest? Om deze passage goed te brengen, moeten we heel stap voor stap gaan, erdoor gaan. En de eerste vraag die je moet stellen is niet wat dat de zonde is tegen de Heilige Geest. De eerste vraag die je moet stellen is afvragen, wat leert dit stukje ons? Iets heel algemeens. Dit stukje leert ons iets heel bijzonders en dat is het volgende. God die is bereid om al je fouten te vergeven, om al je zonden te vergeven. Alle zonden en alle lastering zal de mensen vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, hem zal het vergeven worden. Dus God is bereid om echt alle zonden te vergeven, alle fouten te vergeven. Echt alles. Maar toch er is een plaats. Toch bestaat er een plaats waar je toch buiten die vergeving komt van God. Dat gaan we zo meteen zien. We gaan eerst kijken naar God die bereid is om te vergeven. God is bereid om echt alles te vergeven. En het voorbeeld die Jezus heeft is het volgende. Al wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen. Jezus zegt, ik spreek tegen mij. Jezus zegt van, ik ben de Zoon des mensen. Ik ben de allergrootste. Ik ben de grootste koning over het universum. Ik ben God, zegt Jezus. Ik ben degene die de aarde heeft gemaakt. Ik ben het begin, ik ben het einde. Ik ben in staat om zonden te vergeven. En als jullie tegen mij spreken, als jullie mij kwetsen, als jullie tegen mij keren, dan nog zal ik jullie vergeven, zegt Jezus. En het grootste bewijs zien we toen hij aan het kruis hing. Je werd geslagen, je werd bespot, je werd bespuwd, je werd genageld aan het kruis. Je werd vermoord. En toch zei Jezus van, Vader, vergeef het dan. Vergeef deze mensen. Als we dit horen, dan moeten we beseffen dat vergeving een wonder is. De reden waarom dat vergeving een wonder is, is omdat het eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Vergeving zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Ik ga je een voorbeeld geven. Stel dat iemand besluit om je auto te stelen. Je auto wordt gestolen, worden ritjes meegedaan, misschien wordt hij in brand gestoken zelfs, maar uiteindelijk wordt je auto teruggevonden en de dader wordt gepakt. Is opgepakt, ze gaan hem vervolgen. Je komt op die aan het politiekantoor zegt van, hé, weet je wat, vergeef deze mens. Laat het zitten. Je hoeft er niet voor te boeten. Je hoeft, hoeft niet in de gevangenis te gaan. Je hoeft geen boete te betalen. Vergeef het hem. Op dat moment weet je dan de agenten zullen zeggen aan u. Zullen zeggen aan u, allemaal goed meneer, allemaal goed en wel, dat je zo goed bent om hem te vergeven. Maar we mogen hem niet laten ontkomen van zijn straf. Want als we dit doen, dan is het een slecht teken naar de maatschappij. Als we iedereen die fouten doet, als we die niet gaan vervolgen, dan gaan we gewoon de maatschappij kapot maken. We kunnen gewoon niet toelaten dat zo'n fouten gebeuren. Dus moeten we er sancties aan geven. Het moet gesanctioneerd worden. Anders is er een chaos in deze maatschappij. Op een bepaald moment beseffen we eigenlijk dat kwade eigenlijk bestraft zou moeten worden. Het zou moeten bestraft worden. We mogen het kwade niet zomaar laten. Het onrecht mogen we niet zomaar laten. Dat is één. Een tweede is, we weten ook dat vergeving in het algemeen brengt pijn mee. Degene die vergeving vraagt, stelt zich nederig op, speelt zich kwetsbaar op. Zegt van, oké, ik heb foto gemaakt. Ik ga me erbij moeten neerleggen, ik heb foto gemaakt. Het is een klein beetje pijn. Maar wat dan nog meer pijn doet, is degene die vergeving geeft. Als jullie echt oprecht vergeving geven, en als jullie ooit in een situatie hebben gezeten dat iemand moet vergeven, iemand die jou zwaar pijn heeft gedaan, iemand die jullie heeft gekwetst, iemand die jullie onrecht heeft aangedaan, op dat moment dan weten jullie dat vergeving geven een van de moeilijkste zaken is dat bestaat. Het brengt pijn. Want op dat moment ga je zeggen van, ik neem het jou niet kwalijk. Ik ben bereid om het achter mij te laten. Je zet jezelf opzij. Je zet je eigen belangen opzij. Je aanvaardt die pijn. En je zegt van, we gaan het vergeten. We gaan het vergeten, we gaan het achter ons laten. Vergeving is een wonder als het gebeurt. Want vergeving zou niet mogen gebeuren... En vergeving doet pijn. Maar als het gebeurt, is het een wonder. Het is iets moois. Het brengt vrede. Het brengt herstel. En waarom vertel ik dat? De eerste stap voor jullie allemaal is om te beseffen dat vergeving, geven en krijgen, het is iets heel moeilijks. Het is iets prachtigs. En als je beseft dat het zo moeilijk is, dan moet je ook beseffen van onze fouten tegenover mensen, onze fouten tegenover onszelf, onze fouten tegenover God. God zegt, het is oké, ik heb jullie vergeven. Kom bij mij, maak je geen zorgen. Maakt allemaal niet uit. Jezus zegt bovendien ook van, kijk, stel dat iemand besluit om jou toch te vervolgen, om jou pijn te doen. Ik laat het niet toe. Als iemand jou wil straffen, ik laat het niet toe, want als iemand jou wil straffen tegenover God, ik laat het niet toe, want ik heb al in jouw plaats die straf gedragen. Ik ben gaan door de dood. Ik heb geleden. Ik heb de pijn gedragen voor jou. Kom bij ons, zegt Jezus. Je leven is nieuw. Ga vooruit. Als jullie dit horen, dan zijn er twee keuzes die jullie hebben. Jullie hebben twee keuzes. Oftewel, zeg je, je hoort het. Je hoort over vergeving die God heeft naar jullie toe. Je weet het. Je ziet het. Maar het doet je weinig. Dat is één mogelijkheid dat bestaat. Een tweede mogelijkheid is, als je hoort over die vergeving van God, is dat je begint stil te staan. Je begint te beseffen hoe diep dat je fouten zijn. Je begint te beseffen wat dat God deed voor je. Het ontroert je, het raakt je aan. Het pakt je en diep van binnen komt er wel los van. Inderdaad, er komt wel los. En naarmate dat je erover nadenkt, naarmate dat je erover spreekt, besef je het van inderdaad. Hij die ons het leven gaf, hij die jou het leven gaf, zegt dat je bij hem hoort. Wat dat je ook hebt gedaan, hoe diep dat de zonde ook is, hoe zwaar of hoe ernstig dat ook is, hij haalt die zonde eruit. Hij wast jou witter dan sneeuw. En dat is van toepassing voor iedereen. Jezus is gestorven voor de zonde van iedereen. Maak niet uit wie dat je bent, wat dat je hebt gedaan. Maak niet uit hoe dat je eruit ziet, hoe oud dat je bent. Wat dat jouw religie was. God is voor jou gestorven. Dit is het eerste punt. We komen bij het tweede punt, de kracht van toekomen tot inkeer. Deze passage leert ons het volgende, dat God is bereid om alles te vergeven. Hij vergeeft alles, 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 maar het is niet automatisch. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Alle zonden zullen u vergeven worden, maar de zonde tegen de geest niet. Als je dit leest, ga je misschien afvragen, oké, is het eigenlijk geen zin die elkaar zo'n beetje tegenspreekt? Want als je zegt dat alles u vergeven zal worden, staat er dan niet dat er één niet vergeven zal worden? Betekent dan is het toch niet alles? Alles zal toch vergeven worden buiten één? Alles zal vergeven worden. Maar om dit te begrijpen, moet ik het volgende doen. Het eerste deel gaat over alle zonden en lastering die zal mensen vergeven worden. Het eerste deel moet je beschouwen als uiterlijke dingen. Het zijn dingen dat je doet. Het zijn zonden dat je ziet. Het zijn zonden dat je voelt. Alles wat je verkeerd kunt doen, alles wat je verkeerd kunt zeggen, dat zijn uiterlijke dingen. En Jezus zegt, al die uiterlijke dingen, al die uiterlijke zonden dat je doet, of dat je in je hebt, die zullen je vergeven worden. Het tweede deel, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Dit is iets wat dat innerlijk is. Dit gaat over iets wat dat in je hart zit. Dit gaat over de instelling van je hart. Je houding. Hetgeen wat dat niemand kan zien. Hetgeen wat dat niemand kan weten. Het zit diep in je hart. Daarover gaat het. Je kan het anders lezen, deze zin. Alle zonden zullen u vergeven worden, op voorwaarde dat je mee bent met de Heilige Geest. Als je mee bent met de Heilige Geest, als je mee bent met wat de Heilige Geest u vertelt, als je aanvaardt wat de Heilige Geest u vertelt, dan zal alles u vergeven worden. En wat doet de Geest? Een paar weken geleden hadden we het over de Heilige Geest. Dit was een aanloop naar dit. De Heilige Geest die doet het volgende. Die vertelt jullie dat je fouten hebt. Makker. Het zit daar niet goed bij jou. Die doet jou inzien dat die fouten veel verder gaat dan fouten tegen jezelf of tegen anderen. De Heilige Geest toont je dat die fouten ernstig zijn en dat dat je ook kapot maakt. Maar toont je ook dat je herstel en vrede nodig hebt. Je zegt, hé man, kijk, je hebt fouten gemaakt, je hebt dat herstel nodig. Je hebt die vrede nodig. En de Geest leert dat je moet komen tot inkeer. Die zegt je van, kom tot inkeer. Kom tot inkeer. Kom in alle nederigheid naar God toe. En naar de ander. Nu, als er geen God is, als er geen God zou zijn, dan is dit allemaal niet nodig. Maar als er geen God is, dan zou er ook geen geest zijn. Als er geen God is, wat maakt het uit of we fouten maken of niet? Maar er is een God. En als je dat besef hebt diep in jou, dat er iets niet goed is, en dat je vrede en herstel nodig hebt, dan is dat die geest die jullie aanraakt. Die klopt aan dan. Hé, er is iets wat daar gaande is in je leven dat niet oké is. En wij als mensen, we hebben drie keuzes. Wat ga je doen? Eigenlijk twee. Oftewel aanvaard je het, oftewel ga je het negeren. En dan negeren kun je doen op drie manieren. Je kan zeggen van, er is geen probleem. Je probeert weg te moffelen. Oké, dat klein schuldgevoel. Je gaat ontkennen. Eerste ding, er is geen fout. Ontkennen. Tweede wat je kunt doen is, zeggen van, de fout op iemand anders steken. Dit is gemakkelijk. Als je iets verkeerds doet, je steekt de fout op iemand anders. Het voelt goed. Het voelt lekker. Je schuilt het op iemand anders vast. Ik weet het. En als je getrouwd bent, dan weet je dat ook. Dat je dat ook vaak doet. Probeer de schuld te zetten op je vrouw. Ik in mijn geval. Hoe vaak dat ik de schuld niet steek op mijn vrouw, op mijn broers, op andere mensen. En dan weet ik dat het eigenlijk niet juist is. Als ik niet de fout ontken, of als ik niet de fout steek op iemand anders, is er nog een derde mogelijkheid die ik kan doen. Ik kan mezelf rechtvaardigen. Ik heb het gedaan. Ik heb die fout gemaakt, want het moest. Ik rechtvaardig mezelf. Ik moest het doen. Terwille van die persoon, of terwille van de algemeen belang, moest ik die fout maken. Uiteindelijk zeg je van, ik heb geen fout gemaakt. Op dat moment ben je tegen de geest lichtjes aan het spreken. Je bent een beetje ruzie aan het maken met de geest. De geest vertelt je, je bent verkeerd bezig. Je zegt, het is niet mijn schuld. Of je zegt van, er is geen fout. De geest toont de harde waarheid. De geest opent je hart. Alles zal u vergeven worden als je luistert naar de geest, als je dit aanvaardt. Als de geest spreekt tegen jullie, of als je maar voelt dat je moet komen tot inkeer, dan is het goed om te komen tot besef en inkeer. We zeggen, het spijt me, vader. Ik weet dat dit mij kapot maakt. Het maakt anderen kapot. Het maakt u droevig. En ik verlang terug naar herstel. Ik verlang terug naar vrede met u. Ik heb die vergeving nodig, ik heb die rust nodig, vader. Ik hoor bij u. Ik weet dat ik bij u hoor. En daarom geef ik mijn leven terug aan u. Deze passage leert ons dat alle zonden zullen vergeven worden als je oprecht komt tot God. Maar dat betekent dat dit u ook leert dat geen enkele zonde zal vergeven worden als je niet meegaat met de geest. Als je niet dit aanvaardt. Als je niet komt tot inkeer, dan zal geen enkele fout u vergeven worden. Hoe klein dat die ook is. Hoe zacht dat die ook lijkt te zijn. Het zal niet vergeven worden. Begrijp jullie nu? Er is een passage op een bepaald moment dat Jezus zei van, vrienden, ik ga weg. Maar wees niet bang. Ik ga jullie een andere trooster geven. Ik ga jullie een vervanger geven. Ik ga jullie een andere raadgever geven. Ik ga jullie de geest geven, zei Jezus. En op een bepaald moment zei Jezus van, die geest die zal heel veel dingen doen. Maar die geest die zal vooral ook de wereld overtuigen van zonde. Ik moet zeggen, ik heb jarenlang, voordat ik tot dit passage echt besefte wat dat er hier stond, las ik er altijd over. De wereld zal overtuigd worden van zonde door de Heilige Geest. En ik dacht altijd dat de Heilige Geest gewoon kwam om gewoon te tonen, er is zonde. Of ik dacht dat de Geest kwam om mensen te beschuldigen van, jij bent de zondaar en jij bent de zondaar. En jullie christenen, jullie zijn oké. Helemaal niet. De Heilige Geest die komt in deze wereld en die overtuigt de wereld van zonde. Die overtuigt ons van zonde. Die overtuigt jullie dat jullie fout zijn. En die zegt van jullie, jullie zijn niet goed bezig. Maar die zegt van, hé, kom tot God. Het komt in orde. Niet komen tot inkeer betekent dat je weigert mee te gaan met de Geest. Dat je weigert te geloven wat de Geest u vertelt. En nu denk je dan, oké. Dus Thomas, alles goed en wel. Dus dat betekent, de zonde tegen de hele geest, die onvergeeflijke zonde, betekent het nu dat het niet geloven is? Niet geloven hierin, is dit de zonde tegen de hele geest? Niet geloven in God, is dat de zonde tegen de hele geest? Dit is een vraag die ik ook zo vaak heb gehoord. Het is veel dieper dan dat. Deze passage legt jullie wel uit dat er een probleem is met vergeving. En dat God jullie zal vergeven als je komt tot inkeer. Maar deze passage gaat veel verder dan dat. Je moet het zo begrijpen. Op een bepaald moment was Jezus bezig en die was aan het genezen. Mensen aan het genezen. Die was kwade geesten aan het wegjagen uit andere mensen. Die genas blinden. Zieken genas hij. En op een bepaald moment kwamen de religieuzen daar en van... Mensen, die Jezus daar, die doet het allemaal uit de kracht van Satan. Het zijn demonen die hem helpen. En Jezus komt dan met dit verhaal. Jezus komt dan met dit en zegt van, hé, momentje, ik ga jullie wat vertellen. Ik ga jullie wat vertellen. En toen vertelt hij over de zonde tegen de hele geest. Op dat moment, toen Jezus mensen genas en kwade geesten uitjoeg. Op dat moment toonde de geest aan de mensen rondom hem dat Jezus de Messias was. Dat Jezus God was. Dat Jezus zoon van God was. Bovendien, niet enkel dat. Jezus legde ook uit aan de fariseeën. Ik, zoon als God, ik kom hier. En ik ga iets uitleggen aan jullie. Het zijn niet de goede mensen die gered zullen worden. Het zijn niet de slimme mensen, het zijn niet de gelovige mensen die gered zullen worden en degenen die zich goed voelen en de slechte die zullen verloren zijn. Nee, ik leg jullie het volgende uit. Het zijn de mensen die nederig zijn, die zullen behouden worden. En de mensen die trots zijn, die zullen verliezen. En op dat moment, die religieuzen, die fariseeën, ze waren gekwetst. Zij die hun hele leven al goed deden en de Bijbel kennen en zich goed gedragen, ze waren gekwetst. God toonde iets aan hen en zegde van, kijk, het is niet door die goede werken te doen, het is niet door die kennis dat je zult geraken. Als jullie trots zijn, dan moet je komen tot inkeer. En ze aanvaarden het niet. Het is de geest die dit toont, maar ze aanvaarden het niet. Omdat zij dachten dat zij God verdienen. Zij vonden het niet eerlijk. Zij die jarenlang christen waren, zeggen van, het kan niet dat die zieke mensen, het kan niet dat die zondige mensen zullen behouden worden. Ik geloof er niets van. Wij hebben jarenlang ons best gedaan. Wij moeten onze plaats verdienen. En Jezus zegt, niemand verdient het. God geeft het, omdat God van jullie houdt. Er is geen andere voorwaarde. God houdt van jullie. Dit is speciaal een waarschuwing voor ons allemaal. Wij evangelische christenen. Wij mensen die al jarenlang christen zijn. Je moet het zien als een waarschuwing voor jezelf. Je leest de Bijbel heel veel. Je bidt. Je gaat naar de kerk. Je leert anderen over het woord. Je doet bijbelstudies. Je doet zorgkringen. Je hebt een taak in de kerk. Je doet zondagsschool. Je geeft minstens je tienden. Je helpt de maatschappij. Je doet goede dingen. En op een bepaald moment ben je zodanig goed bezig dat je eigen fouten niet meer ziet. Je begint trots te zijn. Je bent een trots iemand. Je beseft niet dat je... Inderdaad, dat je wel alles goed doet, maar je beseft niet dat er diep in jou iets zit die trots is. Dat je zegt van, ik verdien God. Onbewust zeg je, ik verdien mijn plaats bij God. God zal me aanvaarden. Als God mij nu niet aanvaardt, dan weet ik het niet. Ik weet niet wie dat God zal aanvaarden. Dus God kan niet anders dan mij aanvaarden. Het gevolg is dat je onbewust ook verandert. In je hart heb je een trots. En onbewust, wat gebeurt er in? Onbewust ga je heel kritisch zijn tegenover iedereen. Tegen iedere andere christen. Tegen iedere andere kerk die niet evangelisch is. Ben je heel kritisch te worden. Je bent kritisch tegen iedere christen die iets anders gelooft dan jou. Je kijkt neer op anderen. Je bent weinig open. Je denkt alles te weten en te kennen. Je speelt anderen de les. Je bent ongeduldig. Je luistert slecht. Je bent onbereikbaar. Je bent religieus bezig. Dit is de waarschuwing dat we niet religieus bezig zijn. Van binnen voel je leeg. Niemand die het weet. Maar als je alleen bent, dan voel je die leegte in jou. Wat is het verschil tussen religie en het evangelie? Religie betekent dat je zegt, ik heb een goed leven, ik verdien het. Evangelisch betekent dat je zegt van, God geeft ons uit pure genade, God heeft ons lief. Religieus betekent dat je neerkijkt op andere mensen. Evangelisch betekent dat je liefde hebt voor iedereen. Ook al zijn ze van een andere afkomst, of ook al geloven ze niet in God. Religie zegt, ik heb weinig fouten, het is oké. Evangelische mensen zeggen van, ik ben nederig, ik besef dat ik fouten heb. Religie zijn mensen die hun gebed zeggen. Dank u vader voor dit, dank u vader voor dit. Evangelie brengt mensen die het gebed leven. Die uit hun gebed leven, die niet enkel bidden, maar die het ook leven. Religie brengt mensen die twijfelen af en toe of dat ze wel goed genoeg zijn. Het evangelie brengt mensen die dankbaar zijn. Dank u wel, vader, dat ik bij u mag komen. Dank u wel. Religie brengt mensen die Jezus als hun voorbeeld zien. Jezus is mijn voorbeeld. Ik doe zoals dat Jezus doet. Evangelie brengt mensen die zeggen, Jezus, je bent mijn redder. Jezus, je bent mijn allergrootste. Je bent mijn Heer. Groot verschil. Als je religieus bent, dan leef je op jezelf. En probeer je het goede te vinden voor jezelf. Als je het evangelie volgt, dan is dat iets wat je doet veranderen van binnen. En ben je gericht naar God toe. Ken u dit passage van Matteüs, hoofdstuk 7, 22? Vader, vader, op de laatste dag, Jezus zegt, op de laatste dag zullen er velen bij mij aankloppen. Vader, vader, hebben wij geen wonderen gedaan in uw naam? Hebben wij geen genezingen gedaan? Hebben wij geen mensen bij u gebracht? Hebben wij geen mensen tot inkeer doen komen? En Jezus zegt, ik ken jullie nooit. Ik heb jullie nooit gekend. Dit gaat niet over zondaars. Die passage gaat over mensen zoals jij en mij. Mensen die in de kerk zijn en die denken dat ze mensen tot God brengen. Hebben wij geen wonderen gedaan in naam? Hebben wij niet gezongen voor u wekelijks? Hebben wij geen gitaar gespeeld? Hebben wij geen muziek gespeeld? Hebben wij geen lofprijs gebracht? En hij zegt, ik ken u niet. Dit is zeer confronterend, deze passage, hoor. Dit is echt confronterend. De zonde tegen de geest, dat zijn christenen die dit allemaal weten, die dit allemaal kennen, die het allemaal hebben gehoord. En op een bepaald moment wordt alles hen te veel. Het christendom wordt hen te veel. Diep van binnen zijn ze niet veranderd. Maar dat betekent dat ze ook diep van binnen alles beu zijn. Ze zijn zodanig beu dat ze ook... dat ze boos zijn en onthoogeld. En waarom zijn ze boos of onthoogd? Omdat ze boos zijn dat ze niet krijgen wat dat ze verdienden. Ze krijgen niet wat dat ze verwachten om te krijgen. Het is niet dat die mensen niet vergeefbaar zijn. Dat is het niet. Het probleem van die mensen is dat die mensen gewoon niet kunnen komen tot inkeer. Het lukt hen niet om te komen tot inkeer. Het lukt hen niet om vergeving te vragen oprecht. Het lukt hen niet om spijt te hebben, omdat ze zodanig op zichzelf gericht zijn. Misschien denk je van, ja, maar oké, er zijn toch mensen die komen tot spijt, die zeggen, het spijt me, sorry. Spijt zeggen, sorry zeggen, is niet goed genoeg. Jullie weten dat. Je kunt iets fout gedaan hebben tegen hem en zeggen, spijt me. Er zijn twee benaderingen van spijt. Je kunt op jezelf gericht zijn en je kunt zeggen, het spijt me, God. En dat je zegt van het spijt me, God, omdat je bang bent om iets te verliezen. Je bent bang om naar de hel te gaan. Of je bent bang dat God je leven niet meer zal zegenen. Je zegt misschien, het spijt me, vader. Ik wil geen pijn. Ik wil niet verloren zijn. Ik wil niet alleen zijn. Ik wil niet in de hel belanden. Ik wil niet zonder zegenen zijn. Ik wil niet zonder u zijn. Kun je volgen? Deze soort van spijt. Je moet ervoor opletten, dit is geen oprechte spijt. Dit is spijt waarop je zegt van, het is op mij gericht. De andere oprechte manier van spijt hebben is, vader, ik ben uw kind. U bent mijn vader, u hebt mij lief. Het spijt me dat ik u heb pijn gedaan. Ik weet hoeveel u van mij houdt. Ik weet dat u mij bij u wilt. En ik verlang naar vrede met u, gewoon omdat ik weet dat we niet anders kunnen dan met vrede zijn met elkaar. Ik geef mijn leven aan u. We kunnen samen op stap gaan. Er zijn mensen die dan vragen van, oké, hoe bedoel je? Je hebt spijt gewoon omdat je de vader... Je hebt gewoon spijt omdat hij je vader is? Er is geen voorwaarde, er is geen reden waarom je spijt hebt? Ik heb erover nagedacht. En ik heb een voorbeeld gevonden die praktisch is. Heel praktisch voor jullie ook, hoor. Hoe weet je of je echt van je vrouw houdt? Ik heb naar de mannen. Het volgende. Stel dat ik vraag aan, ik neem altijd Jan als voorbeeld. Ik zeg, Jan, waarom hou je van je vrouw Geertrui? En als Jan zegt van, ik hou van haar omdat ze goed kookt. Ik hou van haar omdat ze goed voor mij zorgt. Ik hou van haar omdat ze mijn auto wast. Maar dan kom ik bij Idis. En ik vraag Idis, waarom hou jij van Mieke? En hij antwoordt, ik hou van Mieke gewoon omdat ik hou van haar. Omdat ze mijn vrouw is. Zie je het verschil? Waarom verlangen jullie naar God? Wat is de reden dat jullie verlangen naar God? Is het omdat jullie hopen dat hij jullie zegent? Is het omdat je hoopt dat hij jullie niet in de hel brengt? Of verlang je naar God omdat je zegt van, dank u vader voor het leven? Nu, een waarschuwing. Als jullie dit allemaal horen, kijk naar uzelf, kijk in uw eigen hart. Ik verwacht niet dat je gaat kijken naar, ben jij niet, ben jij daar verkeerd bij? Nee. Kijk naar uzelf en er een is volgende. Jullie gaan nooit zien wat er in het hart is van iemand anders. Dit is waarschuwing. Als jullie door heel deze passage zijn geweest met mij, kijk naar uw eigen hart en kijk vooral niet naar iemand anders. Want als je kijkt naar iemand anders, dan ben je weer bezig met anderen te veroordelen, te oordelen. Kijk naar uzelf. Onderzoek uw hart of dat je echt oprecht tot God komt. Om af te sluiten. Als je dit hoort, en misschien vraag je, en dit maakt u bang. Ben je opeens bang? Ben je opeens zorgen te maken als je dit hoort? Begin te vrezen dat God jullie niet zal vergeven. Begin al spijt te krijgen van je zonden, van je fouten. Als dit het geval is, als je bang bent, als je zorgen maakt, als je vreest dat God jou niet zal vergeven, als je spijt hebt, als je diep verlangt naar die vrede en gestel naar God, maak je geen zorgen, het is oké. Het is oké. Want dat betekent, er is hoop. Dat betekent dat je in jou, dat je echt verlangt nog naar God. Er is nog hoop. Er is nog een plaats dat je komt tot inkeer. Vergeet niet wat ik in het begin heb gezegd. Al uw zonden zullen vergeven worden als je diep en oprecht tot inkeer komt. Dus er is hoop voor jullie allemaal. Kom daarom tot God. Kom tot inkeer. Dank hem. Zing voor hem. Geef je leven aan hem. Wees blij, want je bent vergeven. En voor de mensen die er aanwezig zijn, die misschien niet geloven in God, vertel ik het volgende. Als er een God zou zijn, stel dat er een God is, dan is de enige manier dat je God zou kunnen zien, dan is het enkel door de geest. Mocht je voelen dat er iets in jou is, dat je zegt van keer terug tot God, moest je, dan is dat de geest die jou misschien aan je hart aan tikken. Tik, tik, tik. Die zegt van, hey, er zit iets in jou. Er is iemand groter dan jou. Mocht dat het geval zijn, zoek dan die God. Ga niet in tegen de geest. En hoe weet je zeker dat je bent vergeven? Jezus Christus. Jezus Christus die hing aan het kruis en die zegt van, ik neem alle zonden op mij. Jullie zonden van gisteren, jullie zonden van nu, jullie zonden van binnen 1000 jaar, als je dan nog zondigt, ik heb jullie zonden vergeven. Ik heb het gedragen. En 3 dagen later stond hij op en zei, ik ben God. Jullie kunnen mij niet doden. Ik ben wel door de pijn gegaan, ik ben wel door het leden gegaan, maar ik ben God. En ik leef. En Jezus leeft vandaag. Laten we samen God danken. Vader, God, we zijn u dankbaar dat u ons duidelijk maakt wie u bent. Dank u wel dat de geest ons bezoekt, dat de geest ons toont dat we fouten hebben. Dank u wel dat we mogen komen tot inkeer. Op dit moment, we beseffen dat we inderdaad helemaal niet perfect zijn. En toch komen wij tot u door uw belofte. U heeft het beloofd en we gaan in op uw belofte. We komen tot u. Het spijt ons echt, Vader. Spijt ons voor onze fouten. Voor onze kleine, voor onze diepe fouten. We kunnen enkel vrede vinden in u. We vragen u ook dat u ons helpt om vergeving te vragen aan anderen en ook vergeving te geven aan anderen. We vragen echt dat u ons daarbij helpt, want we kunnen niet zonder u. U vormt ons en we zijn u daarvoor dankbaar. Dank u wel dat u ons bijstaat, Vader. Dank u wel. Amen.
Tederheid genas, wat er bitter in mij was, uw heil neem ik aan, o Heer. Uw liefde overwon, keerde aan. Neem ik aan, o Heer. uw heil niet meer kan, o Heer. Uw heil niet meer kan, o Heer. Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was, uw heil neem ik aan, o Heer. Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om, uw heil neem ik aan.
Voordat we samen het avondmaal gaan doen, wil ik een tijd nemen van stilte. Thomas heeft ons veel gegeven om over na te denken en om in ons eigen hart te kijken. Dus neem de tijd om te luisteren of God iets te vertellen heeft of te beleiden of wat dan ook.
Van de verrezen Heer, zing je lied om blijde toon. Ontstem je hart en breng nu weer aan de morgen ster op zon. Uit de schaduw tot zijn licht gelijk, richten wij ons hart op hem. Die liefde vol zijn armen spreidt, ons als we zijn gekend. Wees blij, wees blij. O, kom verheerlijk hem. In hart, in stem. O, Christus, kerk, wees blij. Kom, wie als morgen zingen kan, en wie worstelt in de nacht, wie spreekt van overwinningen, en wie nog op het komst wacht. Want zijn liefde houdt voor eeuwig stand, zijn genade kent geen eind. Zij volgen ons, ons leven lang, geven hoop en zekerheid. Wees blij.
En als laatste liedje voor deze dienst. En straks komen we ook nog de mededeling. Maar als laatste liedje voor deze dienst hebben we een lied die God eert voor zijn macht, voor zijn grootheid en voor wie hij is. En mag ik jullie ook uitnodigen om allemaal recht te staan, om dat uit volle borst en volledig uit liefde te zingen voor God.
Machtige God, sterke rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig. Stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijs de Vader en prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Prijs de Koning der Heerlijkheid, prijs hem tot in eeuwigheid. Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig. Stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijs de Vader en prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Prijs de Koning der Heerlijkheid, prijs hem tot in eeuwigheid. Prijs de Vader en prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Prijs de Koning der Heerlijkheid, prijs hem tot in eeuwigheid.
Algemene mededelingen staan op potscherven, dus die kun je daar lezen. Als extra mededeling, er zijn wenskaarten te koop. Het is €2,50 voor 2 pakketjes. Ze liggen daar op de tafel en ze zijn van de Crea Club, Crea Groep. Dus ga zeker eens kijken, ze zijn heel mooi. En voor de rest, rest mij nog om te zeggen, gezegende week en tot volgende week.